3 Johannes vanaf vers 1. De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefden, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons, en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van alle en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop u haast te zien en wij zullen mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden met name. Tot zover deze opnieuw mysterieuze brief, want hij is zeker zo mysterieus als de voorgaande. De voorgaande brief namelijk, waarin feitelijk niks nieuws ons medegedeeld wordt, maar waarin het belangrijkste is natuurlijk wie is eigenlijk die uitverkoren vrouwen en haar kinderen en wie is de zuster daarvan, want dat is eigenlijk het meest intrigerende van de brief zelf. En verder inhoudelijk staat daar niets in wat ook niet in bijzonder in 1 Johannes al geschreven staat of in andere Bijbelboeken eventueel. Deze derde brief van Johannes sluit inderdaad qua inhoud, maar qua adressering enzovoort natuurlijk in bijzonder aan bij de voorgaande twee brieven. We hebben het al gezien, de adressering of de afzender is gelijk, de wijze van redeneren is gelijk, dat kun je zelfs in het Nederlands merken. Dus we houden erop dat deze ouderling in vers 1 dezelfde is als de ouderling in het begin van de voorgaande brief en dus gewoon Johannes, die trouwens van de apostelen ongetwijfeld de hoogste ouderdom bereikt heeft, zoals trouwens in de schrift eerder al werd aangekondigd, min of meer, hè, door de Heer Jezus zelf namelijk al. En dat in het bijzonder werd gezegd tot Petrus dan. Maar daar gaat het verder niet om. Ik heb altijd moeite om door het eerste vers heen te komen bij het lezen. Geliefd Gaius, dat begrijp ik nooit helemaal goed. Maar, hè? Er wordt nog een paar wakker. Ja, een beetje moeilijk, hè? Aan de geliefde Gaius. Het geliefde Gaius. Soms denk ik, het is wel een aardige manier om de gemeente te adresseren. Maar dat was natuurlijk niet uw gemeente dan. Ja, dat denk ik altijd. Dat is die eerste, die tweede brief, die wordt beschouwd als geschreven aan de uitverkoren vrouwen. En traditioneel zegt men dan, dat is een plaatselijke gemeente. Nou, dan zal dat Gaius uit de volgende brief dat dus vermoedelijk ook zijn, maar dat is niet zo. De man heet Gaius, het is dus aan iemand persoonlijk geschreven. Daar hebben we weinig aan, want als je in die Griekse wereld Gaius heet, dan komt het ongeveer overeen met Jan in het Nederlands. Dat wil zeggen, zo heet elke derde man heet ongeveer Jan, hè, zoiets. Hè. Een heel algemeen naam die zijn onderscheidend vermogen volledig verloren heeft, zeg ik dan altijd maar. Dus we komen er nooit achter wie deze Gaius nou eigenlijk precies is. We kennen er trouwens op 4 andere plaatsen in de schrift nog één. Maar het is onmogelijk om vast te stellen of deze meneer Gaius dezelfde is als een van die andere 4. In Handelingen 19 vind je er één, Handelingen 20, in Romeinen 16 en in 1 Korinthe nog eens een keer. Maar voor zover we kunnen nagaan, zijn deze 4 namen op deze vier verschillende schriftplaatsen. Toch op zijn minst drie verschillende personen. En daar gaat het maar om. En hier hebben we er dan nog één. Wij weten niet wie het is. En we weten ook niet waar de man woonde. En waar die gemeente was waarover hier in deze brief gesproken wordt. Wij weten het niet en het doet ook helemaal niks te zaken natuurlijk. Dat is het intrappen van een open deur. Als het niet in de Bijbel staat, dan doet het ook weinig ter zake. Dat is de algemene gedachte. En dat is hier ook zo. Waar we echter via deze brief mee geconfronteerd worden, is met de praktische gang van zaken in, op zijn minst in een gemeente ergens, waar ook ter wereld. En dat het erin staat, is natuurlijk omdat deze omstandigheden die hier uit de brief blijken, kennelijk ook in andere plaatsen zich zouden voordoen. En als ik het niet al, ik ben geneigd het wat cynisch te zeggen. Dat bedoel ik nooit zo, dat weten jullie inmiddels van mij. Maar het kon wel eens wezen dat hier toch een wat algemeen gangbare praktijk feitelijk beschreven wordt. Helaas is dat zo. Ik weet wel, dat wordt me nooit een dank afgenomen als ik dit soort dingen zeg. Maar het probleem is gewoon dat het in de Bijbel staat. Dingen komen in de Bijbel voor. En uit de Bijbelse geschiedenis en zelfs uit de brieven blijkt dat er nogal wat, laten we zeggen, geharrewar was onder de gelovigen onderling en in de diverse plaatselijke gemeenten. En dat blijkt hier ook. Ik weet niet of u meteen de brief begrepen hebt, historisch, en of u meteen er doorheen ziet wat de achtergrond van deze brief is. Toch is het niet zo moeilijk om hem te begrijpen. De brief wordt geschreven door Johannes kennelijk aan een Gaius die iets gedaan heeft wat hem door de plaatselijke voorganger of degene die ervoor door moet gaan, niet in dank werd afgenomen. En het heeft er zelfs toe geleid dat deze Gaius inderdaad buiten de plaatselijke gemeente gezet werd. Hij werd, om zo te zeggen, geëxcommuniceerd. Dat woord ken je waarschijnlijk niet, maar het is een geëxcommuniceerd. Dat is een wat plechtig woord voor eruit getrapt. Toch? Ja, dan weet je tenminste hoe je dat schrijft, dan kun je dat gewoon opschrijven. Dat is wat het is, hè. Maar binnen kerkelijke genootschappen heet dat excommunicatie. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Het is net zo onnet ook. Hè? Goed. Wat de man gedaan had? Wel, heel eenvoudig. Wat er gebeurde in die dagen, in elk geval, en tot voor betrekkelijk kort ook gewoon in Nederland, was dat er, nou eenmaal mensen waren, gelovigen waren, die in de dienst van de Heer, om dus te dienen met het woord, nogal wat afreisden. En bij gebrek aan en auto's, denk ik altijd, ging het toen wat langzamer. En was er dus altijd het probleem van waar zal men overnachten, enzovoort. Ik herinner me dat van vroeger dat mijn vader veel van huis was en die sliep dan hier en daar bij broeders en zusters thuis. Zo hoort het ook zelden in een hotel of een pension of wat dan ook, maar ik was gewoon bij broeders en zusters thuis. Daar heb ik prachtige verhalen over gehoord die ik u helaas moet onthouden. Want dat is toch wel leuk. Dat was ook leuk. Min of meer. Achteraf trouwens. Want ik ben blij dat ik elke avond gewoon met de auto terug naar huis kan rijden. Al moet ik zeggen dat het veel, veel duurder is. Dat is waar. Ik heb mijn auto nog geen 3 jaar. Hij is bijna aan de 200.000 kilometer. Je begint net als een ding te wennen. En dan begint de garage te praten over meneer. Zou je niet eens wat anders aanschaffen? Nou goed, laat maar zitten. Wat er gebeurde in die oudheid, was dat er veel gereisd werd. Er waren eenmaal mensen die inderdaad de diverse steden bezochten, ook de diverse plaatselijke gemeenten bezochten. Opmerkelijk is trouwens dat juist in nieuwtestamentische tijd erg veel gebeurde. Daar zijn verschillende oorzaken voor, waardoor dat mogelijk was. Want reizen in het algemeen is de eeuwen door een tamelijk gevaarlijke aangelegenheid geweest. Je valt maar zo in de handen van struikrovers. Hè. Je hoeft maar even van Jeruzalem naar Jericho te moeten en dan je valt in de handen van struikrovers.
Nu nog?
Hè? Dat is nu nog, ja. Dat kan, ja. Ik zou liever niet lopen, eerlijk gezegd. Maar goed. Dat is nou eenmaal zo. Echter in de Romeinse tijd, en dit was natuurlijk de Romeinse tijd, de tijd van het Romeinse Rijk, werd er alles aan gedaan om dat onder controle te houden. Bovendien, het hele Rijk werd gecontroleerd door militairen. En dat betekent dat het een heel stuk veiliger was dan in andere tijden. Zo was het nou eenmaal. Bovendien hebben de Romeinen... de Romeinen waren de uitvinders van de snelwegen. Dat was het eigenlijk, hè. Niet zo snel als in onze dagen, natuurlijk. Al denk ik wel eens dat als die wielrenners hier rijden in de, hoe heet dat, de Ronde van Vlaanderen of, hoe heet het daar, ik heb de naam weer. Hè? Nee, dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel daar in het noorden, noordwesten van België, ja, Noord-Frankrijk trouwens ook, waar ze rijden over de kasseien, de kinderhoofdjes, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat zijn ongeveer Romeinse wegen, hè. Van die dikke, van die rotsblokken. Inmiddels mooi afgesleten, tamelijk rond. Maar je zal er maar op moeten fietsen. Een autorijden lijkt me ook geen lolletje. Maar niettemin, zij hebben die verharde wegen aangelegd doorheen het hele Rijk. Want ik zit nou toch even in België. Doorheen het hele Rijk hebben zij die wegen aangelegd. En het reizen was dus een heel stuk makkelijker. Moet ook gezegd worden dat het ook, dat is kerkhistorisch, wordt het ook altijd naar voren gebracht, dat het veel heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van het evangelie. Zo, dat is natuurlijk ook zo. Dat er zoveel gereisd werd onderling, ook in de, bij de gelovigen, is natuurlijk omdat de gemeente per definitie is de una sancta, want ik heb drie woorden Latijn geleerd. Goed. Dit waren er twee van. Laten we zeggen, die derde komt nog een keer. Pecunia. 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 Nee, die ken ik niet. Nee, dat is mijn afdeling niet. maar de una sancta, dat is de tamelijk theologische term voor de ene algemene. Ik dacht vroeger dat het een levensverzekering was. Daarna leerden wij dat het de ene algemene christelijke kerk was. Daarna denk ik, het was toch een levensverzekering. Maar de una sancta, de ene algemene christelijke kerk. Ik heb eens mensen gekend die kwamen in het zwarte pak en die vroegen mij, bij welke kerk ben jij? Toen zei ik, bij de ene algemene christelijke kerk. En toen werden ze toch boos. Dat is echt waar, dat zal ik nooit vergeten. Woest. Dat kon niet, dat bestond niet. Zeg, nou, ik heb van jullie geleerd dat dat bestond. Dus laat maar zitten. En ik meen het van ganse harte. Maar de gemeente is namelijk per definitie één gemeente. De gemeente in de Bijbel is het lichaam van Christus. En dat er zoiets bestaat als een plaatselijke gemeente, dat valt niet te ontkennen. Maar ook de plaatselijke gemeente wordt geacht te zijn een deel van het grote geheel. Dat is maar waar het om gaat. Soms denk ik, plaatselijke gemeenten bestaan niet. Maar je kunt natuurlijk niet ontkennen dat in de diverse plaatsen inderdaad gelovigen bij elkaar samenkomen op één plek. En zo toch in de praktijk althans een geloofsgemeenschap vormen enzovoort. Met hun eigen gebruiken en gewoonten enzovoort. Tijd en plaats van samenkomen en noem maar op. Maar het zou onze ogen niet mogen sluiten voor het feit dat wij als gelovigen per definitie leden zijn van maar één gemeente. Dat is niet de plaatselijke gemeente. Het is trouwens een onbijbelse term. De term is onbijbels. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Het gaat erom dat dat een organisch, een levend geheel is. En de gemeenschap werd ook in de praktijk in stand gehouden. Doordat er inderdaad waren die als dienstknechten, als de gemeenten dienden. En dus inderdaad van plaats tot plaats reizen. Dat is ook wat apostel Paulus zelf deed. Maar wat andere apostelen deden. En heel wat figuren die we nauwelijks of zelfs helemaal niet bij name kennen. Bovendien, Paulus was ook nooit alleen, had altijd een heel gezelschap bij zich enzovoorts. Dat gebeurt in deze dagen dus ook. En het zal ook duidelijk zijn dat de plaatselijke gemeente, want ja, je kan wel zeggen het bestaat niet, maar je hebt de term regelmatig nodig. Het betekent dat de plaatselijke gemeente dus ook inderdaad de verantwoordelijkheid heeft om deze reizende dienstknechten gods ook inderdaad te ontvangen. Zo zit het nou helemaal. En wel in huis. Dat is de normale gang van zaken. Het is in Timotheus, maar nee, in Romeinen al. Als je in Romeinen al leest over de wijze van leven in het algemeen van de gelovigen, over een christelijke lifestyle. Ik heb het woord vandaag een paar keer gehoord, dus ga het maar gebruiken. Een christelijke lifestyle. En nee, want sommigen denken dat het te maken heeft met spijkerbroeken en shirtjes met opdruk. En een Davidson. Maar goed. Lifestyle, helemaal een Davidson. Nee, geen Harley, een Davidson. Nou ja, een christelijke lijst. Een christelijke levensstijl houdt onder andere in dat men zal trachten naar herbergzaamheid. Romeinen 12, tracht naar herbergzaamheid. En van de voorgangers wordt gezegd, ze moeten zelfs zijn gaarne herbergende. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We zorgen dat we zo klein mogelijk bij huis zijn, dan hoeft het niet. Dan hoeft het niet meer. En in Nederland zal dat wel lukken. Goed. Maar het is natuurlijk een serieuze zaak. Er staat er wel. Gane herbergen. Daar is ook een goede reden voor. De Heer zelf heeft ons opgenomen in zijn huis. Dat is de gemeente. Hij heeft ons gebracht in de herberg. Dat was weer langs die weg van Jeruzalem naar Samaria, naar Jericho. Samaria zeg ik, maar nou liep ik erg snel. Maar de Heer heeft ons opgenomen in zijn huis. Hij is degene die ons herbergt. En wij zouden op onze beurt weer herbergen. En eventueel, waar het nodig is, onderdak verlenen aan andere gelovigen. En zeker aan degene die onderweg zijn om de Heer te dienen. Met dat doel dus. En het meest voor de hand ligt bovendien dat degene die plaatselijk binnen de gemeente verantwoordelijkheid dragen, geestelijke verantwoordelijkheid, die dus in de praktijk doorgaan voor oudsten, opzieners of hoe ze maar heten mogen in de Bijbel, dat die in bijzonder die verantwoordelijkheid zouden kennen. En dat is ook wat je dus leest in bijvoorbeeld 1 Timotheus over de opzieners. Hij moet zijn gaarne herbergende. Uiteraard, want het heeft met zijn bediening als zodanig te maken. Het is gewoon een Bijbels gegeven. Dat wij dat nauwelijks meer in kunnen passen in onze tegenwoordige samenleving en onze christelijke leefwijze. Ja, daar kan ik ook niet helpen, maar het is het Bijbelse gegeven in elk geval. Wat er nou gebeurd was in deze onbenoemde plaatselijke gemeente, is dat daar broederen en vreemdelingen aangekomen dan wel gepasseerd waren. Want zo worden ze genoemd, hè, in vers 5. Geliefde, Gaius dus. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. En deze uitdrukking aan de broederen en aan de vreemdelingen, deze twee uitdrukkingen moet je bij elkaar optellen, want het is één uitdrukking. Het betekent gewoon broeders die vreemdelingen zijn. Het zijn geen twee categorieën, het is één categorie. Het probleem is dat het een soort taalgebruik is. Eigenlijk gewoon een stijlfiguur die wij nauwelijks meer kennen. In het Nederlands. Maar niettemin, dat is wat het betekent. De broeders en de vreemdelingen wil zeggen broeders die voor die plaatselijke gemeente in ieder geval vreemd waren, of althans daar niet thuis hoorden, daar niet woonden. Dat is gewoon de betekenis. Zoals bijvoorbeeld de term herders en leraars in Efeze, ik noem het maar weer eens. Hè. Herders en leraars zijn geen twee categorieën, dat is één categorie.
Is dat van Petrus ook vreemd? Zijn.
Dat is een ander woord, broeder. Ik denk, al zal er iemand mee komen, maar dat is een ander woord. Daar wordt het woord vreemdeling gebruikt in de zin van buitenlanders, foreigners. En dit voor vreemdeling betekent gewoon iemand die daar niet in past eigenlijk, die ergens anders thuis hoort. Hoeft niet noodzakelijk een buitenlander te zijn. Dus het is een ander woord. Maar de betekenis is duidelijk genoeg, zo blijkt uit het verband. Dat betekent dat er broederen langskwamen die vreemdelingen waren, die niet verdwaald waren, kennelijk, want ze bezochten. Had er iemand nog een verzoek, lief? Nou goed, dat was het. Die dus gewoon een bezoek brachten aan deze gemeente. En van deze broeders en vreemdelingen uit vers 5 wordt in vers 7 gezegd, want zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Dus het zijn dienstknechten Gods. En om die reden waren ze onderweg. En daarom zouden ze geherbergd moeten worden door leden van die plaatselijke gemeente, voor zover zoiets bestaat. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Het lag ook het meest voor de hand uiteraard dat degene die daar, zo graag de verantwoordelijkheid wil dragen in die gemeente. Ik zeg het wat vreemd, maar daar kom ik zo op. Het lag het meest voor de hand dat degene die zichzelf beschouwde als oudste van die gemeente, als voorganger van die gemeente daar, dat die deze broeders zou herbergen. Hij deed het echter niet. Dat was namelijk meneer Diotrephes, Diotrefes, ik weet nooit hoe je dat moet spreken. Maar goed, ik zeg altijd Diotrefes, weet je veel. Die uit vers 9. Van wie gezegd wordt, hij zoekt onder hen de eerste te zijn. Hij beschouwde zichzelf dus als de eerste, namelijk de oudste, namelijk de voorganger. Of als de chef, als de paus, als voorzitter van de broederraad wellicht. Kijk niet die kant op. He? Maar zoiets. En we wilden ze nodig de eerste zijn. Deze wilden die mannen niet ontvangen. Waarom niet? Ja, dat weten we even niet, dus daar kom ik zo nog op. Wij weten echter wel dat deze geliefde Gaius dat echter wel deed. En hij herbergde deze doorreizende broeders. Het resultaat daarvan is geweest dat deze Diotrefes uit vers 9... die zich beschouwde als de eerste, zo boos werd. Want hij wilde die lui die voorbij kwamen niet onderdak verlenen. En er is maar zo een gewoon gemeentelid. Jan heette die, bij wijze van spreken. Het Gaius klinkt ook niet zo prettig. Hè? Ja. En die doet dat dan wel. Toen werd dus Diotrefes zo boos. En hij excommuniceerde deze Gaius. Hij wilde hem niet meer zien, hij werd niet meer toegelaten door Diotrefes in deze plaatselijke gemeente. Ik hoop niet dat hij de omstandigheden herkent. Maar als hij het wel herkent, is dat voor mij wat makkelijker om het daarna uit te leggen. Nou goed. Kijk, waar het dus om ging gewoon, is dat deze Diotrefes deze broeders niet wilde ontvangen. Om de eenvoudige reden dat hij hen beschouwde als invloedrijk wellicht. Als concurrenten die wellicht, de macht aan zich zouden trekken of zo. Want waar het natuurlijk om ging, zoals altijd, waar het zoals bijna altijd om ging, is dat er in een gemeenschap van vrije gelovigen, die maar één hoofd kennen, namelijk Christus, dat er daar altijd zijn die proberen het gat op te vullen en dus hun macht te vestigen over al die loslopende gelovigen. Normaal zeg ik samengeraapt zootje, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen op een plek als deze. Maar ik voel me daar, door zo'n uitdrukking voel ik mij niet beledigd. Sommige anderen helaas wel, maar dat is de gemeente nou eenmaal. Veracht en onedelen, allemaal mensen met gebreken. Dat is een volstrekt bijbelse aangelegenheid. Die nou eenmaal een toevlucht tot de Heer gezocht hebben. Dus dat is een beetje een hoe noem je dat, broeder? Een zootje.
Ongeregelde.
Ja. Een verzameling ongeregeld. Dat is een contradictio in terminis. Een verzameling ongeregeld. Want ongeregeld wil zeggen dat het niet verzameld is. Maar daarom is de goede uitdrukking. Die zal ik onthouden. En dat is het ongeveer. En er zijn altijd mensen die doen alsof ze zich geroepen weten om daar harmonie in te brengen enzovoorts. Dat is van hun kant, zoals ze het publiceren. In de praktijk is het dikwijls zo dat het gewoon gaat om de uitoefening van macht over anderen. Ja, ik kan het ook niet begrijpen, maar het is gewoon zo. Dat meen ik. Ik kan het ook echt niet begrijpen. Maar het gebeurt. Daar zijn nou eenmaal vele mensen op uit om andere mensen aan zich te onderwerpen, opdat ze daardoor zichzelf heel wat voelen. Hè? Zo is dat nou eenmaal. En dat is wat gebeurt. En dat gebeurt op de gebruikelijke wijze, langs politieke weg namelijk. Langs. Hè? En ja, je kan meteen zeggen met achterbakse streken, maar niettemin, dat is ongeveer wat het is. En als dus mensen langskomen die bedreigend zijn voor deze macht van een plaatselijke voorganger, zal die plaatselijke voorganger er alles aan doen om buiten te houden. Ja, dan denk ik altijd, daar moet ik eigenlijk voorbeelden van geven. Maar het probleem is dat als ik voorbeelden geef, dan ben ik aan het roddelen. Dus ik kan het niet doen. Maar ik ken ze wel, talloos. Maar die zijn niet voor publicatie, dus helaas, ik moet mijn mond houden. Nou, dat gezegd hebbende, moet u hier dus maar genoegen mee nemen. Dit is gewoon de gang van zaken. De strijd om de macht over de plaatselijke gemeente. En de leer speelt daarin gewoonlijk helemaal geen rol. En als leer een rol speelt, dan wordt die leer ondergeschikt gemaakt aan het gestelde doel. En het doel is altijd de macht. Daar moet u zeggen dat weliswaar prachtige Bijbelse verhalen, vrome verhalen, te ontwikkelen zijn. Gewaardeerd met Bijbelteksten, om deze dingen te rechtvaardigen. Is bijvoorbeeld, een van die redeneringen is bijvoorbeeld, het is toch de bedoeling dat het woord van God eenheid brengt. Het is toch naar de wil van God dat we alle één worden en dat er geen strijd is enzovoort. Dus men moet zich verzamelen onder de macht van één of onder de macht van de broederraad. En de broederraad moet zich verzamelen onder de macht van de voorganger of de voorzitter daarvan. De kerkenraad, het concilie, de synode, wat ik nog niet gehad. Zal iedereen. Dank u. Zo ongeveer gaat dat. En dat lijkt heel mooi. Maar het is niet mooi om de eenvoudige reden dat een dergelijk streven in de praktijk de ontkenning is van de gemeenschap die er is en van de eenheid die wij hebben in Christus. Dat laatste is het belangrijkste in Christus. Tegelijkertijd is het een beperking. Het is niet de bedoeling dat wij één zijn op andere gebieden, in andere terreinen, dan alleen in Christus. De rest gaat ons verder niet aan. Want hoe verschillend wij als gelovigen ook zijn, wij zouden niet proberen daar ook maar iets aan te veranderen. Want dat verschillende hoort in beginsel bij de oude mens en oude schepping. Wij zouden één zijn in Christus en ons daartoe beperken. Wanneer wij ons in onze christelijk leven en onze contacten met onze broeders en zusters zouden kunnen beperken tot slechts de geestelijke dingen, dan zijn wij één. En het hoeft niet tot stand gebracht te worden. Zo is het nou eenmaal. Daar kan ik ook voorbeelden van geven. Maar dat doe ik liever ook niet. Maar het is wel zo. Wij zijn één in Christus, wij hoeven dus niet een eenheid te maken. Het streven naar eenheid, streven naar gemeenschap, is in de praktijk, het klinkt in de praktijk wel mooi, maar is in de praktijk de ontkenning van de eenheid of gemeenschap die er is. Ja. En als de Heer zelf, het hoofd van de gemeente, het noodzakelijk vindt of het nodig vindt bepaalde broeders en zusters die wij niet zien zitten op ons pad te brengen en in onze gemeenschap te brengen, dan zouden wij dat niet tegenhouden. En andersom. Andersom, dat is als de Heer het beter vindt dat bepaalde broeders of zusters eruit stappen, zal ik maar zeggen. Dat weet u toch, hè? Gewoon eruit gaan, zo willen we niet meer mee te maken hebben. Zouden wij er ook niks aan doen om ze erbij te houden? Heb je nut? En verder geen argumenten. Ik bedoel, voor sommigen zijn we blij als we ze kwijt zijn. Voor anderen zijn we niet zo blij als we ze kwijt zijn. Om wat voor reden dan ook, maar die ga ik toch niet opzommen, wat voor reden dat zou kunnen zijn. Het zou een heleboel kunnen zijn overigens. Maar het zal geen rol moeten spelen van enige betekenis. Wij zouden ons bewust zijn dat we een levende gemeenschap zijn en dat de Heer daarin zijn werk zou doen. Ongeacht of wij dat als positief of negatief voor onze plaatselijke gemeenschap ervaren. En daar gaat het maar om. En wij zouden bovendien niet de macht zoeken over onze broeders en zusters. Als we iets zouden zoeken, dan zou het zijn om die broeders en zusters te dienen. En dienen, dat is het laagste werk wat er is. Toch? Dat is het werk van dienstbaarheid. Dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is een ondergeschikte functie. Dat is niet een van macht uitoefenen, maar in tegendeel die van nederigheid. Maar het probleem is natuurlijk dat als je bij wijze van spreken als voorganger een gemeente moet dienen, dan sta je op de rand van het overstappen, namelijk het overstappen naar de macht. Want het is natuurlijk zo, als je met het woord dient, oefen je invloed uit op de mensen. Als dat niet zo was, kun je er maar beter mee ophouden. Maar via het uitoefenen van invloed kun je ook je eigen macht vestigen. En dat ligt dus heel dichter tegen elkaar aan. En in de praktijk is het dikwijls zo, de kerkgeschiedenis bewijst dat ook, dat sommigen inderdaad het overstapje maken. Dat gebeurt nu eenmaal. Nou goed, laat me weer zitten. Je zou moeten blijven bij de apostel Petrus die zegt dat de oudsten de kudde gods, het erfdeel des Heren, zouden wijden. En ze zouden opzicht daarover hebben, maar niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar in dienstbaarheid. Zie? En dat zijn, ja, dat zijn eenvoudige Bijbelse dingen, maar daar zit vaak het probleem, hè. Nou, wat hier in deze gemeente kennelijk gebeurde, was dat Diotrefes zocht onder hen de eerste te zijn. Het is het oude probleem van wie is er het meest in het koninkrijk. Dat begint dus al in Matthäus zo, hè? Wie is er de meeste in het koninkrijk? En dan zegt de Heer, nou, de meeste in het koninkrijk is degene die naar aardse maatstaven de minste is. Toch? En andersom, degene die naar aardse maatstaven de eerste is, is in werkelijkheid de minste. Dat staat er gewoon. Dat staat er tientallen malen in de Bijbel. En als de Heer recht zal doen, betekent dat in de praktijk gewoon dat alles wat hoog is vernederd zal worden, alles wat nederig is zal verhoogd worden. Zodat Diotrefes, wacht nog wat, hij zocht de eerste te zijn en zal een laatste worden. En Gaius, die zich gewoon dienstbaar heeft opgesteld, zal inderdaad verhoogd worden. Want hij heeft zich ten dienste gesteld aan degene die voor de naam des Heren zijn uitgegaan. Enzovoorts. En zo is hij medearbeider geworden der waarheid met de uitdrukking uit vers 8. Het gaat om dienstbaarheid. Heel ons leven, heel het christelijk leven gaat om niks anders dan dienstbaarheid. Onderwerpt u dan goden. Enzovoorts. We zouden betrokken zijn in het werk der bediening, dienstwerk dus, tot opbouw van het lichaam van Christus. En niet als heerschappijvoerende. Nou goed. Dus deze Diotrefes zocht de macht in de gemeente. Het resultaat was dat deze Gaius gewoon buiten deze plaatselijke gemeente kwam te staan, waar Diotrefes als het ware de scepter zwaaide. Dat is wat er dan gebeurt en u weet hoe zoiets dan verder gaat. Rond Gaius zal wel weer een andere plaatselijke gemeente ontstaan zijn enzovoort. Bekende verhaal. Zo gaat het altijd. Het punt is namelijk dat het werk des Heren toch niet te stoppen is. Het werk des Heren als zodanig, dat is zo zonder meer niet te stoppen. Het betekent ook dat wij blij mogen, dankbaar mogen zijn dat wij uit Gods genade de gelegenheid krijgen om in dat werk betrokken te zijn. Dat is waar het om gaat. Ik zeg het nu wat kort, dat weet ik wel, maar dat is de Bijbelse gedachte. Paulus zegt, mij is uit genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen onder de heidenen. Niet, ik ben uit genade zalig geworden, bedoel ik nu. Dat is ook wel zo, maar hij zegt, uit genade mag ik hem dienen. En door Gods genade ben ik wat ik ben. En wat het allemaal maar wezen mag, hè. Uit de rijkdom van Gods genade zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Uit die genade zouden wij ook leven. En wanneer wij ons daaraan onttrekken, wel nu, dan is er wel een ander. Zo gaat dat. Want het werk van de Heer als zodanig is niet te stoppen. En het werk van de Heer als zodanig is niet de opbouw van een plaatselijke gemeente. En ik zeg het met grote klem. Het werk van de Heer is niet de opbouw van een plaatselijke gemeente. Het is de opbouw van de gemeente. Een gemeente waarvan Hij het hoofd is en waarin Hij zijn werk zou doen. En het is mooi als een plaatselijke gemeenschap als zodanig daarin betrokken is, maar dat is niet noodzakelijk. En als een plaatselijke gemeenschap geen ruimte geeft voor het werk des Heren, in 8 van de 10 keer is dat zo, dan blijf ik aan de veilige kant. Dat is zo. Hè? Dan gaat het werk Gods gewoon door buiten die plaatselijke officiële gemeenschap. Zo is het nou eenmaal. En wie de kerkgeschiedenis kent, er zijn er niet veel die hem kennen. Maar wie de kerkgeschiedenis kent, weet dat het werk Gods altijd tot uitdrukking kwam daar waar mensen geëxcommuniceerd werden. Eruit gegooid werden. Dat waren altijd de goeie. Dat meen ik. Ga de kerkgeschiedenis maar na. Het is altijd zo gegaan. De hele kerkgeschiedenis is niks anders dan dit. Dat een gemeenschap wordt een kerkgenootschap, wordt georganiseerd. Er komt een baas boven, weet je wel. Wordt allemaal met elkaar verbonden. Het wordt bij voorkeur een international. Met aandelen vermoedelijk. Want daar zal het wel om gaan, vrees ik. Maar daarin is geen ruimte voor een christen die trouw is aan de Heer. En als men dan toch trouw is aan de Heer, wordt men er vanzelf uitgecommuniceerd. Geëxcommuniceerd. Dat is nou eenmaal zo.
Of men gaat,
maar dat, in de kerkgeschiedenis komt dat niet veel voor. In het leven van gelovigen komt dat wel veel voor. Maar dat is meestal niet van belang voor de kerkgeschiedenis als zodanig. Waar het wel van belang was voor de kerkgeschiedenis, was het gewoonlijk gedwongen. Iemand als Luther stapte niet de kerk uit, Calvijn ook niet. Integendeel. En min of meer terecht, zij hadden de hoop op een of andere wijze binnen wat voor de kerk door moest gaan, om daar, een hervorming tot stand te brengen, zal ik maar zeggen. Maar dat lukte dus niet. En ze werden gewoon eruit gezet. Dat is de gang van zaken. En voor de meeste van ons geldt, voor ons geldt dikwijls, dat we er dan toch wel zelf uitgegaan zijn. Hoewel, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt, want mensen, oprechte gelovigen, die uit een bestaand kerkgenootschap stappen, doen dat meestal toch omdat ze geen andere mogelijkheid meer zien. En dan is maar de vraag, is dat nou gedwongen of is dat een vrije keuze? Ik denk allebei. Toch? Voor de meeste geldt dan hetzelfde wat Luther bij gelegenheid zei. Hier sta ik, ik kan niet anders. Er zit niks anders op. Ik heb meerdere malen van meerdere mensen dus ook het verhaal gehoord van dat ze op een gegeven moment door het woord gegrepen werden, ineens actieve christenen werden en dus actief werden binnen hun eigen kerkgenootschap. En dus moesten ze diaken worden of ouderling of weet ik veel wat, want als mensen actief worden, worden ze gepakt. Dat is in elke vereniging zo. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dat is in elke vereniging zo. Hè. Als je actieve leden hebt, die komen vanzelf in het bestuur. En dat is gewoon ook de beste wijze, beste methode om hen tot orde te roepen. Want u weet, als leden van een vereniging lastig zijn voor het bestuur, wat doet het bestuur dan? Ze in het bestuur halen, dan is dat geregeld. Maar bij oprechte christenen werkt zoiets uiteraard niet. Als het goed is, niet. En anders zijn ze daarna niet meer oprecht. U weet wel, mensen komen in het bestuur van een vereniging terecht en dan voelen ze zich wat, hè. En dan spelen ze het spelletje van het bestuur mee, zo gaat dat, hè. Dan voelen ze zich bij een geheim genootschap die het onderling wel even regelt en die de leden vervolgens manipuleert. Dat is ongeveer in de praktijk het idee. Ik zeg het wat ongelukkig, maar men schiet er nooit nette woorden te binnen. Dat is zo raar, hè. Dat meen ik. Maar in kerkgenootschappen gebeurt het ook. Nogmaals, ik heb het vele malen gehoord van mensen die moesten dan diaken worden of oudsten. En dat durfden ze dan niet te weigeren, want het werd dan echt gevraagd en ze wilden toch de Heer dienen. En toen keken ze dus prompt achter de schermen en zagen wat er werkelijk aan de hand was. Toch? En toen hield het op. En dan zit er niks meer op. Dan kun je niet terug als gewoon gemeentelid. Dan val je gewoon compleet uit de boot. Zo werkt ze wist dikwijls. Niet altijd, maar in vele gevallen wel. Nou, dat is ongeveer de gang van zaken. Maar dat is kenmerkend voor de kerkgeschiedenis als zodanig. Maar zoals gezegd, die kerkgeschiedenis kent men gewoonlijk niet. Want als je een beetje eenvoudige boeken hebt over kerkgeschiedenis, dan houdt men zich daarin niet bezig met die randverschijnselen. En zeker niet met datgene wat uiteindelijk gewoon buiten de officiële kerkorden valt, zal ik maar zeggen. Dat is nu eenmaal zo, dus weet men er niks van. Dat is echt waar. Maar neem je nou van mij aan, maar het hoeft niet hoor, hoef je van mij niet aan te nemen. Maar neem nou van mij aan dat de hele kerkgeschiedenis door er altijd mensen geweest zijn, zoals u, maar in ieder geval zoals ik, die nooit bij een kerkgenootschap aangesloten waren enzovoorts. En die zich baseren gewoon op de Bijbel, op het woord van God. En dat was het dan. Dat wil niet zeggen dat ze altijd de gelijk hadden of de waarheid kenden. Maar ze stonden in ieder geval buiten het reguliere christendom, zal ik maar zeggen. Buiten alles wat geregeld was. En zolang dat weinig was, zolang dat weinig invloed had, speelde dat geen rol. En op het moment dat zoiets uitgroeit en dus invloed krijgt, ja, dan heb je de poppen aan dansen en ontstaan de vervolgingen, godsdienstoorlogen en al dat soort dingen meer. Want als u dacht dat de kerkhervorming gewoon in gang gezet wordt door hier en daar iemand, dan heb je dat wel mis. Het is gewoon een bepaalde onderstroom geweest binnen het christendom, zeg ik dan altijd, die op een gegeven moment aan de oppervlakte komt en dan worden er maatregelen genomen. En zolang het gelovig overblijft en nou maar klein genoeg is, is er niks aan de hand. Maar als het groot wordt, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of het wordt ook een instituut en het wordt dus geannexeerd. Of het wordt vervolgd, een van de twee. En zo is het nu nog steeds, in elk geval in Oost-Europa. Ja, zeg eens wat, ik weet niet of ik het vertellen mag, maar ik zal geen namen noemen. Maar in sommige landen van Oost-Europa heb je nog steeds, nu ook nog steeds, christenvervolgingen. En ondergrondse kerk enzovoorts. Maar daar hoor je nou weinig meer van. En ik kan je ook wel zeggen waarom niet. Waarom je er niks van hoort. Zie? Precies, dat is wat er gebeurt. Want die vervolging komt niet uit het communisme. Maar die vervolging komt nu uit de reguliere en gewoonlijk orthodoxe kerkgenootschappen. En die onderdrukken dus de wat vrijere en wat meer bijbels georiënteerde gelovigen. En zo zit het nu. Maar daarom hoor je er niks meer van. Want nou is het een kwestie binnen het christendom, zo wordt het beschouwd. En dan wordt het doodgezwegen. Maar het gaat net zo hard door als vroeger. Alleen nou kun je niet meer de communisten de schuld geven. En dan dus andere kerken de schuld te geven. Ja, dat kun je hier niet publiceren natuurlijk. Want dan krijg je geen geld voor dat soort zaken. Zo eenvoudig ligt dat. Maar goed, vergeet het maar weer. Maar dat is de gang van zaken. Nog steeds het streven naar de macht. En vergis u niet, gewoonlijk was dat onder het communisme niet anders. Alleen, toen gaf men in het Westen de communisten de schuld. En de communisten vonden dat wel prachtig, want dat er nog een christelijke kerk bestaat, daar kun je kennelijk toch niet uitroeien. Nou, laat het dan maar een goed georganiseerde christelijke kerk zijn, dan kun je die tenminste manipuleren. Ja. En die bestuurd wordt door een paar man, daar heb je tenminste controle op. En ledenlijsten en al dat soort dingen meer, dat is allemaal goed bij te houden. Maar die vrije groepen, daar heb ik maar geen grip op. En dus wordt het verdrukt. Nou, laat me weer zitten. Maar dat is waar deze brief over gaat, hoor. Wij worden door deze brief vanuit de Bijbel gewaarschuwd voor deze gang van zaken. En het gevolg is inderdaad dat iemand als Gaius, die dus de Heer wilde dienen, die ook deed wat van een gelovige verwacht mocht worden, deze man wordt buiten de plaatselijke gemeente gezet. Maar het is Johannes die hem dus een brief schrijft en hem adresseert als de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. En let nou eens op, want het is natuurlijk een erg negatief verhaal, maar waar het om gaat, in al deze brieven van Johannes, is altijd de eenheid van de gemeente. De gemeenschap van de gelovigen. De liefde onder de broeders, maar dat is allemaal hetzelfde, hè? Je vindt dat natuurlijk uitgebreid in Johannes 17, het hogepriestelijk gebed. Daarna in elk geval in de eerste brief van Johannes, maar in deze twee laatste briefjes net zo goed. Alleen hier blijkt dat de eenheid, de gemeenschap, het leven van Christus, of hoe het maar genoemd mag worden, geweerd wordt uit de erkende plaatselijke gemeente. En in werkelijkheid doet die gemeenschap, doet die liefde, doet de geest Gods, de geest van Christus, zijn werk gewoon daar buitenom en onafhankelijk van een plaatselijke gemeente. Want dat is de naïviteit. Ik weet niet of het dat is, ik hou het er maar op. Vind ik het meest vriendelijke wat ik nu zeg. Dat is de naïviteit van al die godsdienstige leiders. Die trekken de macht aan zich. En wellicht denken ze dan dat de Heer dan wel door hen moet werken. En dat zij dan wel het aangewezen werktuig God zijn. Maar dat is een misverstand. Zie. Nou ja, ik weet nooit. U moet het voor mij niet als kritiek beschouwen. Maar gewoon als commentator. En zeker gezien vanuit Bijbels standpunt. Laten we nou even met elkaar eventjes. Ik ben niet brutaal genoeg. Anders zou ik u nu vragen. Wie van u is ooit tot geloof gekomen in een of andere evangelisatiecampagne? En daarna zou ik vragen, wie van u is tot geloof gekomen? Ja, omdat hij gewoon in contact kwam met het even. Iemand heeft het verteld. En is gewoon door persoonlijke getuigenis van buren, kennissen, vrienden, schoonmoeders. Of wat er mee bezig mag. Dan heb ik toch wat vriendelijks gezegd van schoonmoeders, broeder. Wat ik even over... wie is door persoonlijk getuigenis, heet zoiets, tot geloof gekomen? Nee? Ja, ik ook. En in de praktijk zul je zien... Want er zijn onderzoeken naar verricht, hoor. Want er zijn mensen die doen van die marketingonderzoeken. Want je moet toch een beetje weten waar je mee bezig bent. En je wilt toch weten hoe je het beste kunt evangeliseren. Enzovoorts. En die onderzoeken hebben uitgewezen dat de meeste gelovigen... De meest bewuste gelovigen gewoon tot geloof gekomen zijn door persoonlijke getuigenissen en niet door grote evangelisatiecampagnes van grote organisaties en dat soort dingen meer. Heb je nou zoiets? Dat is echt zo. Alleen dat hangt maar niet aan de grote klok, want wie moet er aan de grote klok hangen, zoiets? En de conclusie is dat die grote instituten, hoeveel ze maar heten mogen, dan inderdaad tamelijk overbodig zijn. Daar komt het ongeveer op neer. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat de evangelisatie niet nodig is. Ik zeg alleen dat evangelisatie niet afhankelijk is van organisatie. Iedereen kan een vergunning aanvragen bij de burgemeester... om op de hoek van de straat officieel te gaan staan met een traporgel. Hoe heette zo'n ding? Een kofferorgeltje heette dat vroeger. Om te gaan evangeliseren... Daar heb je niet een of andere multinational voor nodig. Nee, ik heb er niks tegen, hoor. Echt niet. Maar vergis je niet. Het gaat erom of er mensen zijn die bereid zijn het evangelie te prediken. En hoe ze dat doen, wel, dat is heel makkelijk te doen. Daar is niet zo geweldig veel voor nodig. En dat is maar waar het om gaat. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat God in zijn werk niet afhankelijk is van organisaties. En dus ook niet van een plaatselijke gemeente... Geen van beide, zijn allebei organisaties. Het is namelijk gewoon niet zo. Die doet zijn werk toch. God gebruikt niet organisaties. God gebruikt niet plaatselijke gemeenschappen. God gebruikt individuele gelovigen, namelijk leden van zijn lichaam. En wanneer wij ons aanmelden bij de Heer voor zijn dienst, zal hij ongetwijfeld ons gebruiken. Op zijn wijze. En daar gaat het maar om. Dat is wat hij doet. Meer is daar niet voor nodig. We zouden ons dat goed bewust moeten zijn. En dat is de strekking min of meer van deze brief. Eigenlijk is de wezenlijke inhoud van deze brief. Want Johannes schrijft aan deze Gaius dat hij prima gehandeld heeft. Hij is wel geëxcommuniceerd, maar niettemin, dat maakt er niks uit. Want dat is wat er staat, hè. Geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde. We hebben nauwelijks een zin gehad en het is drie keer een geliefde Gaius. Dat zal duidelijk zijn, hè? Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt. Gelijk uw ziel welvaart. Sommigen hebben problemen daarmee, maar als ik nou zeg dat, zoals altijd, dat ziel staat voor de praktische levenswandel, dan moet zo'n uitdrukking meteen herkenbaar zijn hier in vers 2. Johannes stelt namelijk vast dat in zijn levenspraktijk Gaius inderdaad welvaart. En dus goed doet. Hij heeft namelijk die broeders ontvangen enzovoort, ongeacht wat de consequenties daarvan zouden waren. Hij heeft daar mee de Heer gediend en daar ging het maar om enzovoort. Johannes zegt, dat heb je goed gedaan. Uw ziel vaart wel. Ik hoop dat het u ook lichamelijk en geestelijk verder, vooral lichamelijk uiteraard, goed gaat en dat gij gezond zijt enzovoort. En dat zijn natuurlijk betrekkelijk gebruikelijke dingen aan het begin van een persoonlijke brief. En dan zegt hij, het gaat uw ziel wel, want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen. Welke broeders? Wel die van vers 5, de broederen en vreemdelingen namelijk. De broeders kwamen bij Johannes. Wat er dus gebeurd is dat deze broeders eerst daar bij die gemeente kwamen, bij Diotrefes, want die ging door voor de oudste. Die wilde hen niet ontvangen, want die wilde natuurlijk zijn toko, heet dat tegenwoordig, zijn winkeltje, zijn business beschermen. Daar wil ik niet mee te maken hebben. En toen was het Gaius die hen ontving. En dat heeft dus een rouw veroorzaakt en een scheuring in die plaatselijke gemeente. Maar die broeders zijn later weer verder gereisd. En die hebben kennelijk Johannes ergens ontmoet. En die hebben dat verhaal aan Johannes verteld. En Johannes schrijft dus nu een brief aan deze Gaius. Hij kende hem kennelijk. Dat is het verhaal. Dus zegt Johannes, ik ben zeer voor... Let op want, hè. Dat want aan het begin van de brief slaat op... gelijk uw ziel welvaart. Of gelijk gij wel wandelt. Want dat is het. Die wandel kent Johannes, want zegt hij... ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen... en getuigden van uw waarheid. Hoezo uw waarheid? Nou, gelijk gij in de waarheid wandelt. En dat is een term die we kennen uit de eerste Johannesbrief... en uit het Johannes-evangelie. Wandelen in de waarheid. Deze Gaius heeft gehandeld in overeenstemming met de waarheid... en dus in overeenstemming met het woord Gods. En die heeft gedaan wat van hem verwacht mocht worden. Gelovigen... in de eerste plaats, vervolgens ook dienstknechten Gods. Wel nu, dan zullen we ze herbergen. En dat is wat Gaius gedaan heeft. Dat is in de waarheid wandelen. In overeenstemming met de eerste Johannesbrief. Waarna Johannes zegt, ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin... dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Want Johannes beschouwt zichzelf als een oudste, een ouderling. Zoals uit vers 1 blijkt. En dus... andere gelovigen beschouwt hij als zijn kinderen. Een terminologie die je trouwens ook in de eerste Johannesbrief gebruikt. Hè? Nou, en dan concreet. Geliefde, gij doet trouwelijk. Dat had wat mij betreft ook kunnen zijn... gij doet in overeenstemming met uw geloof. Want geloof en trouw zijn nou eenmaal in beginsel gelijk. Gij doet trouwelijk. In ieder geval trouw aan de Heer, trouw aan zijn woord, trouw aan de waarheid... Gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen, namelijk de vreemdelingen. Of aan deze vreemde broeders. Die broeders namelijk, vers 6, die getuigd hebben van uw liefde. En vers 6 sluit dan aan bij vers 3. Ze getuigden van uw waarheid. Ze hebben getuigd van de waarheid van Gaius. Bij Johannes, en hier in vers 6, ze hebben getuigd van uw liefde. De liefde van Gaius bij Johannes. En dat zijn allemaal trefwoorden uit de boeken van Johannes natuurlijk. Ze hebben getuigd van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente... welke, indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Zodat nog opnieuw gezegd wordt, dat als Gaius zo doorgaat, doet hij wel. Als er vreemdelingen, broeders, langsreizen... dan doet hij goed, doet hij wel, als hij hen geleiden doet. En dus gewoon voor hen zorgt en onder andere onderdak verleent. Maar er zit natuurlijk nog wel wat meer aan vast, hè? Dat zou men moeten doen. Dat is aardig. Ik moet eigenlijk zeggen dat het eigenlijk wel wat jammer is... dat in ons soort samenleving dit soort dingen eigenlijk niet meer voorkomen. Ik moet er trouwens meteen ook bij zeggen dat wij weliswaar... soms te maken krijgen met... ik weet niet of u me begrijpt, maar... wij krijgen soms te maken met broeders, buitenlandse, ook dikwijls... die langsreizen en we hebben niet eens de gelegenheid om hen te herbergen... want dan nemen ze geen genoegen mee. Ja.
Die logeren in het Hilton.
Die moeten logeren in het Hilton, broeder. Ja. En ik heb eens een betrekkelijk eenvoudige Nederlandse broeder gekend... die niet eens een dienaar des woords is... maar die zich op andere wijze bezighoudt in het christelijk erf. En die had ooit eens een keer wat van doen... Tere vrouw? Die had ooit eens een keer wat van doen... op een of ander internationaal congres op de Bron... in Dalfsen... waar allerlei hoge jongens uit Amerika en Zuid-Amerika waren... maar van die namen die wij hier in Nederland ook allemaal kennen... die waren allemaal bij elkaar op het congres... en dat was een van de knapen die ze daar bezig hield... met organisatorische of publicitaire zaken enzovoorts. En het idee was dat al die hoge jongens, zogenaamd hoge jongens... die logeerden gewoon op de Bron in een van die kamertjes daar. Nou, ze hebben daar mooie kamers. Maar die Nederlander waar ik het nu over heb... die nam er geen genoegen mee, maar die moest zo nodig in de buurt in een chic hotel. He? Zo zit dat gewoon, hè. Dan is zelfs de Bron, wat feitelijk ook een hotel is, was zelfs niet goed genoeg. Dat is beneden de stand gewoon. Beneden de status.
Dat is dubbel eerbewijs.
Hè?
Hij kwam dubbel eerbewijs toe.
Ja, dus er zijn zulke vreemde dingen. Nou, zo heb ik verhalen zat, want ik hoor die dingen nog wel eens. Maar ja, goed, je moet het eigenlijk maar vergeten. Maar dat is niet zoals het hoort. Het verschijnsel als zodanig niet, maar waar het om gaat, is om de gezindheid. Die van hoogmoed. Ik ben hier belangrijk, dus ik kan me niet permitteren om hier gewoon op kamer 360, weet ik veel, op de bron in een gewoon bed te slapen. Hè? En in een eetzaal mee te eten. Dus zo zit het gewoon. Ik zeg niet dat gebruikelijk is, maar dat komt voor. Nou, zo zou het niet voorkomen. Maar ik zeg wel dat het jammer is dat wij dikwijls niet eens de gelegenheid krijgen meer. Is gewoon zo. Voor dit soort zaken. Het zou heel nuttig zijn, denk ik. Als er meer persoonlijke contacten waren onder de gelovigen onderling enzovoort. En elkaar zouden bezoeken en dat soort dingen meer. Ik geloof dat het nuttig zou zijn. In ieder geval leren we dan dat ook ons privéleven, zal ik maar zeggen, inderdaad gewijd zou zijn aan de Heer. En dat ook onze particuliere huis ter beschikking zou staan van de Heer, enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, laat maar zitten. Johannes schrijft dus in deze geest dat hij het zo goed gedaan heeft. He? En hij zou dat moeten blijven doen. Er staat er ook, he? Vers 2, deel van vers 6. Welke, indien gij geleide doet, of in wat eenvoudiger Nederlands. Indien gij hen geleide doet, en dus herbergt en verder begeleidt. Gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. En lees anders de boek Handelingen maar. En zie eens maar hoe het met Paulus gaat. Die inderdaad ergens in een plaatselijke gemeente onderdak verleend wordt, die begeleid wordt door de broeders, die zelfs een heel eind weggebracht wordt door de broeders, weet je wel. Al was het maar tot aan de kust waar hij dan scheep ging, en er gingen de meestal nog weer broeders van die gemeente mee, die reisden gewoon mee. Ter bescherming ook, om niet helemaal alleen te moeten reizen, want dat is natuurlijk helemaal gevaarlijk. En dat gebeurt, hè. En zelfs als Paulus in gevangenschap onderweg is naar Rome, komen de broeders uit Rome hem tegemoet. Op de Via Appia. Ja, avant la lettre, denk ik al. Ah, goed. Binnen een P. Men schrijft het in het Grieks met een P, bedoel ik. Laten we zitten. Maar dat gebeurt nou eenmaal en zo hoort het ook. Dat is zorg voor elkaar en elkaar dienen enzovoorts. En daarmee de Heer dienen. Dus zegt de apostel, over die broeders zegt hij, want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen, maar dus wel wat nemende van de gelovigen, dat is ook de bedoeling. En dan, wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij daardoor medearbeiders mogen worden der waarheid. Want wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen, hebben jullie? Ken je die uitspraak? Jawel,
ja,
toch?
Ja, ik ken hem, maar
uit
Matthäus. Weet je wat
ik
bedoel?
De gedachte is gewoon dat als iemand een profeet ontvangt en herbergt, geleidt of verzorgt of wat er mee wezen mag, omdat hij een profeet is, wordt hij betrokken in het werk van de profeet en dan zal hij ook het loon van de profeet ontvangen. Dat is dan niet zo moeilijk? Blijkt me duidelijk. Daar waar wij iemand die in dienst staat van God in zijn dienst helpen, worden we in die dienst betrokken en ontvangen, delen wij dus in zijn loon. Makkelijk genoeg. Ja. Kijk, mijn vader ging vroeger met een evangelisatietent op stap, in de zomer in elk geval. En ik maakte de dagen dus mee dat hij zelf in een overhemd met korte mouwen en dat soort dingen meer met een grote voorhamer de haringen in de grond sloeg. Voor de Urkers onder ons en de Scheveningers, de haringen zijn tentpalen, tentdingen, weet je wel. Er waren van die ijzeren dingen van een meter lang. Ik kon ze in die dagen nauwelijks tillen. Hij wel, en die sloeg ze hoogstpersoonlijk de grond in. Later niet meer natuurlijk, hè. Later werd het anders. Later waren de anderen die dat deden, om begrijpelijke redenen natuurlijk. Maar ik heb de dagen echt meegemaakt dat hij overdag die tent moest opzetten met een man of drie. Hij en de broeder Frits Niemeyer enzovoort. En s'avonds spraken ze in het nette pak weer het evangelie in diezelfde tent. Ze deden het allemaal zelf, toen. En soms denk ik, zo hoort het ook eigenlijk. Dat meen ik, zo hoort het ook eigenlijk. Alleen, zo kan het niet altijd. En wat er dus later gebeurde, dat er andere mensen waren die hielpen, die dat soort werk dan verrichten enzovoorts. Maar op die wijze werden die andere mensen net zo goed betrokken in datzelfde werk. Evangelisatiewerk, de prediking van het evangelie namelijk. En wie het werk eens evangelists doet, zal dus het loon van een evangelist ontvangen. Zo eenvoudig is dat nou eenmaal. Je kunt een traktaatje schrijven, dat is één ding. Maar als het ding nergens bezorgd wordt en nergens door de bus gedaan wordt, gebeurt dat nog tegenwoordig. Er staan er nog traktaten. Maar goed, bij wijze van spreken dan. Hè. Als die dingen niet rondgebracht worden en hier en daar in de brievenbussen gestoken worden, ja, dan heeft het geen zin. Wel nu, die allen die daarin betrokken zijn, zullen voor, gemeenschappelijk voor dat werk hun loon van de Heer ontvangen. Moeilijker is het niet. Toch? Dat is toch volkomen logisch ook. De Heer zegt trouwens zelf bij een andere gelegenheid. Hij zegt, ja, het zijn weliswaar de maaiers die de oogst binnenhalen. Nee, zegt het nog sterker zelfs. Hij zegt, ik geloof dat hij zelf zegt, bij gelegenheid gaat om de dorsters. Want pas als er gedorst wordt, is daar het graan enzovoorts. Maar uit de opbrengst van de oogst worden niet alleen de dorsters, maar ook de maaiers betaald. Maar ook de zaaiers. En die zien er helemaal niks van, de zaaiers. Maar de maaiers en de zaaiers, en er zitten nogal een paar maanden tussen, hè, in het seizoen, die maaiers en de zaaiers doen het in dezelfde hoop. De ploegers worden genoemd, zo is het. De ploegers, de zaaiers en de maaiers, zo was het geloof ik. Maar dan worden er drie genoemd. Ze zijn in drie fasen betrokken bij hetzelfde werk. Maar ze krijgen alle drie het loon uit de opbrengst van het werk. En dat is maar waar het om gaat. Is die nou duidelijk, die van wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten? Dat betekent, op grond van dat hij een profeet is, juist daarom, die zal ook het loon van de profeet ontvangen. En wordt daarmee daarin in dat werk betrokken. En hier staat het ook, wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. En daar gaat het maar om, hè. Nou, en dat betekent tegelijkertijd dat die Theotrefes, die deze mensen niet wil ontvangen, dus op die grond juist niet een medearbeider is, maar een tegenarbeider of een tegenwerker is van diezelfde waarheid. Dat is waar het om gaat. En wat aan de ene kant wellicht wordt opgebouwd, wordt aan de andere kant afgebroken. Want het gaat niet om ons werk, het gaat niet om onze organisatie, het gaat niet om onze gemeente, maar het gaat om het werk van de Heer. Het kan best zijn dat wat wij beschouwen als nuttig voor de opbouw van onze plaatselijke gemeente of organisatie in de praktijk nadelig is voor het werk van de Heer en zelfs ermee in strijd is. En dan heb ik het toch netjes gezegd, dacht ik. Goed, daar gaan we eerst over nadenken, want het is hoog tijd voor de pauze. Zo zijn we ongeveer bij vers 9 terechtgekomen. Nadat Johannes eerst tegen deze Gaius gezegd heeft dat hij het prima gedaan heeft en dat het een overeenstemming is met de liefde en de waarheid en met de dienst aan God, zegt hij in vers 9 dat hij ook een brief heeft geschreven aan die gemeente. Maar zegt hij, Diotrefes die onder hen zoekt de eerste te zijn, dat is dus zo'n streber naar de macht, hè, die neemt ons niet aan. Die wil niet naar ons luisteren, accepteert ons niet. Daarom, schrijft hij, vers 10, daarom indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons, tegen Johannes namelijk, en tegen Gaius. Snateren, ik heb respect voor de vertalers hier. Waar halen ze zo'n woord vandaan, hè? Hè? Mooi woord toch, hè? U weet het misschien niet, maar het woord praten heeft eigenlijk ook gewoon deze betekenis. Het komt van het Hebreeuwse parat. Dat betekent zoveel als de dingen om je heen uitstrooien, slordig zijn. Praten is dus net zoiets als snateren, namelijk slordig spreken. Wist je misschien niet, maar is echt zo. Alleen de betekenis van het woord is in het Nederlands langzamerhand wat veranderd. Hè? Maar spreken, dat is zoals het hoort. En praten, dat is woorden in het rond strooien, is eigenlijk het idee. Nou goed, terug naar dit woord. De man dus was met boze woorden snaterende tegen zowel Johannes als Gaius. En hiermede niet vergenoegd zijnde, dat wil zeggen, daar is hij nog niet tevreden mee, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, want zo begint dat natuurlijk. Diotrefes ontvangt zelf de broeders niet en hij verhindert degene die dat willen doen, zoals Gaius, en werpt ze uit de gemeente. Het is natuurlijk zo dat als je echt macht wil uitoefenen over een plaatselijke gemeente, dan kun je die moeilijk anders praktiseren dan door mensen eruit te gooien. Dat begrijp je toch, hè? Dat is, zo zit dat. Wat moet je anders? Hoe wil je anders macht uitoefenen als je geen sancties kent, hè? Je moet toch maatregelen kunnen treffen? Wel, zo'n voorganger van zo'n gemeente heeft natuurlijk maatschappelijk niks te vertellen. Hij kan moeilijk de mensen een boete opleggen. Of weet je veel. Dus het enige wat hij nog kan doen is dreigen met ontslag. En ik heb het ooit wel eens een keer horen doen. Zo van, dan zetten we je uit de gemeente enzovoorts. Toen zei die broeder, nou ja, dat zie ik dan wel. Toen zei die voorganger, ik weet precies wie het was. En ik kan de naam niet noemen, want iedereen heeft ervan gehoord. Die zei, ja, maar dan begraven wij je niet. Als je doodgaat, dan begraven wij je niet, zei hij. Dat is nou ook wat. Dan moet je dus lid worden van een plaatselijke gemeente, anders word je niet begraven als je dood bent. Dat zal het laatste zijn waar ik me ooit druk om zou maken. Hè? Jongen. Dus nou weet u, dat was dus de reclame. Dan weet u waar die gemeente voor is. Dat is een soort verevelde begrafenisonderneming. Terwijl het een levensverzekering had moeten zijn. Maar het ligt in de buurt natuurlijk. Laat maar zitten. Ja, lach er nou om, maar het was heel serieus. Hè? Wie moet je dan begraven? Dat was het idee. Nou ja, laat maar zitten. Dwaas, natuurlijk. Volkomen dwaas. Nou goed, maar er is wel wat gebeurd. En iets dergelijks gebeurt hier dus ook. Hè? Hij ontvangt zelf de broeders niet en hij verhindert degene die het willen doen. En die worden dus als tegenstanders beschouwd, dat lijkt me duidelijk. En worden daarom uit de gemeente geworpen, is de gedachte. Dat is de manier waarop men zijn macht in stand houdt. En in veel kerkgenootschappen, maar zelfs in zogeheten vrije groepen, gebeuren precies, maar dan precies deze dingen. Dat is nou eenmaal zo. Helaas, want ze horen niet. Wij zouden elkander verdragen. En het idee om mensen uit de gemeente te gooien omdat ze alleen maar zoeken de Heer te dienen, ja, dat is helemaal dwaas natuurlijk. Maar het gebeurt wel. Ja. Want je mag wel de Heer dienen, maar alleen via de plaatselijke gemeente en de plaatselijke organisatie is dan de gedachte. Ik heb het vaak horen zeggen, we hebben niks tegen bijbelstudie, zolang het maar hier gebeurt. Want dan hebben wij de controle op. Maar op het moment dat je als gelovige ergens anders, bijvoorbeeld hier naartoe komt, dan krijg je meteen problemen met je plaatselijke gemeente. Nee, u niet, maar anderen wel, hè, krijgen meteen problemen met hun plaatselijke gemeente. Want dat wordt als concurrentie beschouwd. Hè? En terecht. Ja, daar is het niet voor bedoeld, maar terecht natuurlijk. Want het wordt als bedreigend ervaren. Gelovigen zoeken het woord Gods. En als binnen de plaatselijke gemeenschap daarin niet voorzien wordt, dan wordt alles als bedreigend ervaren wat zich er wel mee bezighoudt. Zo is het nou eenmaal. Nou goed. Dus, Diotrefes. Zijn naam is trouwens duidelijk genoeg. Want zijn naam betekent letterlijk opgevoed door Zeus. En weet je wel, Zeus, de oppergod van de Grieken. Volgens de verhalen die de Grieken zelf over Zeus vertellen, is hij echt niemand anders dan Satan. Nou ja, hij is in ieder geval de god deze eeuw, volgens de Grieken. Laten we het maar eenvoudig houden vanavond dan. En iemand die opgevoed is door Zeus, is dus opgevoed door de Satan. Zodat de term Diotrefes eigenlijk zoveel betekent als adderige broed. Dat heb je toch? De Satan, de adder. Een jong daarvan, dat wat eruit voortkomt, andere gebroed, dat is wat het is. Het is duidelijk genoeg. Bovendien, het streven naar macht. Het streven naar macht is per definitie satanisch. Het streven naar macht komt voort uit hoogmoed. Dat kan ik andersom zeggen, is duidelijker. Streven naar macht komt voort uit dat men niet bereid is om te dienen. om dienstbaar te zijn. Maar dat is hoogmoed natuurlijk. Maar hoogmoed is uitgevonden door Satan zelf. Dat is kenmerkend voor hem. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Satan is Satan vanwege zijn hoogmoed, vanwege zijn opstand tegen God. En het eigenaardige is dat als je daar gewoon over nadenkt, gewoon vanaf een afstandje, je gaat even buiten het christendom staan, gewoon buiten alle traditie, je denkt daar eens over na, dan kom je tot ontdekking dat opstand tegen God dus wellicht het meest en met de grootste nadruk naar voren komt in die kring waar men juist geacht wordt God te dienen. Dat begrijp je toch, of niet? Als je de werking van Satan zoekt, zeg ik altijd, dan moet je niet in de wereld rondkijken. Niet omdat hij daar niet is, maar die hele wereld ligt in de macht van de boze. Daar zijn we ook aan gewend, die is nou eenmaal zo, dat is nou eenmaal de gang van zaken. Dat is op zich verder niks bijzonders, er is ook niks opvallends aan. We zijn eraan gewend. Het hoort niet zo, maar we zijn eraan gewend. Zo gaat het. En kenmerkend voor de gang van zaken in de wereld als zodanig is altijd de zucht naar macht. De hoogmoed van de mens. We hebben daar wat plechtige termen voor uitgevonden. Maar het doet niks te zaken. Dit is wat het is. Het streven naar macht, invloed, status, rijkdom. Maar dat is hetzelfde als macht, want daar gaat het om. En je weet, aan rijkdom heb je niks, hè? Aan geld heb je niks. Pas als je het uit kunt geven, dan speelt het een rol van betekenis. En dat is niks anders dan het uitoefenen van macht. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Zo zit dat gewoon, hè? Of het idee dat men iets kan, hoeft men nog niet eens te doen, maar alleen al de mogelijkheid om iets te kunnen, dat is al waar het om gaat, hè? Macht, dat is de gang van zaken in de wereld. Maar daar heeft de Satan op zich niet zoveel belang bij. Waar het hem om gaat is dat hij de macht heeft boven God. Dat is de grote tegenstander. Maar Satan betekent immers tegenstander. Satan is niet de tegenstander van de mens. De mens is gewoon zijn personeel. Al gelooft de mens het niet. En ook die mensen die zeggen niet in geesten te geloven en dus ook niet in Satan, zijn in de praktijk gewoon zijn personeel. Het is een prachtige grap, denk ik altijd, maar het is gewoon zo. Nee, het is niet leuk, maar ik bedoel, er zit toch iets humoristisch in. Men ontkent de Satan, in de praktijk dient men hem daarmee. En wordt men door hem bestuurd. Maar het punt is gewoon dat als men in opstand wil komen tegen God, en dan redeneer ik maar even eenvoudig, als men in opstand wil komen tegen God, zou men het werk Gods dus moeten dwarsbomen. Nou, God doet zijn werk niet in de wereld. Althans niet in onze dagen. In het verleden wellicht wel, maar dat was dan in oud-testamentische tijd. In de toekomst zeker wel, maar dat is in de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Maar in onze dagen zeker niet. Hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken, heeft de wereld losgelaten enzovoorts. Dus voor zover Satan nog zoekt opstand tegen God, zou je dat alleen kunnen praktiseren in de gemeente, want het enige werk wat God in onze dagen doet is de bouw, verzameling en opbouw, de bouw van de gemeente. En zo ligt het nou eenmaal. Satan is actief, niet zozeer, niet in de eerste plaats in de ongelovige mens, maar juist in de gelovige mens. Begrijpt u dat? Want zo is het. Het zijn de gelovigen die geconfronteerd worden met de tegenstander. Natuurlijk, natuurlijk. Wij worden geacht overwinnaars te zijn, maar niettemin staat er dat we in de praktijk een strijd hebben. Niet tegen vlees en bloed. Ja, wel tegen vlees en bloed hoor. Zo staat het er namelijk niet. Er staat niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar het punt is dat die overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht in de praktijk gebruik maken van vlees en bloed. Alleen daar ontstaat een strijd. Maar wij hebben die strijd niet tegen dat vlees en bloed, maar tegen wat daarachter zit, of wat daarin zit, of wat daarvan gebruik maakt, dat is het. En Satan maakt gebruik van vlees en bloed. En ik moet u meteen zeggen, hoewel het risico is dat u het niet begrijpt, maar de strijd die wij als gelovigen hebben, is niet zozeer een strijd in onze dagen en in onze maatschappij zeker niet. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Het is niet zozeer een strijd tegen puur ongelovigen, tegen atheïsten, of wat er maar zijn mag. Want daar hebben wij niet de minste hinder van. En dan zegt u misschien, het is een strijd hen het evangelie te brengen. Dan zeg ik, nou, dat is niet een strijd. Dat is helemaal niet. Die mensen luisteren gewoon niet en lopen door. Als je dat een strijd moet noemen. Het is gewoon een onmogelijkheid, maar die moet je niet een strijd noemen. De strijd die we hebben is juist tegen het vlees en bloed van de gelovigen. Degene die ons het meest nastaan. Degene die ook kinderen gehad zijn. Die deel uitmaken van onze plaatselijke gemeente, misschien van onze organisatie, maar gewoon de broeders en zusters die op onze weg komen. En het hele punt is dat als wij sterk zijn, indien bedoel ik, hè? Stel nou dat. Ja, niemand van ons is sterk, maar dat is met theorie, hè? Maar dat is zeer serieus. Waar wij sterk zijn, waar wij niet individueel, waar u niet, waar ik niet te vatten ben door de tegenstander, waar hij bij ons gewoon niet binnenkomt, zal ik maar zeggen, omdat wij de helm der zaligheid, het schild des geloofs, het zwaard des geestes en al dat soort dingen gewoon aan hebben. U weet wel, die geestelijke wapens. Dan pakt hij toch gewoon degene die naast ons staat. Nou ja, onze broeders of zusters. Of degene met wie wij zouden samenwerken, zelfs in het werk des Heren, laat ik het maar zo hoog mogelijk zeggen. Want ja, het ligt natuurlijk voor de hand te zeggen, dan pak je toch je vrouw of je man. En dat meen ik, zo gebeurt dat. En zo, dat is de manier waarop de Satan werkt. Dat wil zeggen, onze vijand, onze tegenstander vinden we niet in gewoon goddeloze mensen. Die willen toch niet luisteren en daar hebben we ook geen strijd mee. Integendeel, daar zijn we ook niet bij betrokken en ook niet emotioneel bij betrokken meteen enzovoorts. Via hen zijn we ook niet te pakken. Maar wel via broeders en zusters. En dat is waar het om gaat. En dus de strijd tussen God en Satan zien wij, voor zover we hem zien, en onze ogen er niet voor sluiten bedoel ik dus ook eventueel, die strijd zien wij in de eerste plaats onder gelovigen onderling. Omdat daar en slecht daar het werk des Heren plaatsvindt. En slechts daar dus ook zou het bestreden kunnen worden. Nou, nog een keer. Kijk. De bedoeling van het schepsel is dat het schepsel de Heer zou dienen. Begrijp je me goed? De bedoeling is niet dat u en ik, of welke zondaar dan ook, eeuwig leven zou ontvangen. En als u nou zegt, dat heb ik toch duidelijk in de Bijbel gelezen, zeg ik, ja, dat kan kloppen. Maar ik zeg alleen dat dat niet het doel is. Ik persoonlijk betreur dat het oorspronkelijke woord ter aanduiding van een doel, dat wij dat niet meer kennen in onze taal. Het is namelijk einde. En als je in de Statenvertaling leest over einde, dan betekent het altijd het doel. En voor de duidelijkheid verzinnen we dan het woord einddoel. Maar dat is twee keer hetzelfde. En wat ik dus zeg is, Gods doel met de schepping, het schepsel, is niet dat het eeuwig leven zou ontvangen. Nee, voor vele mensen is dat hun doel. En voor vele gelovigen is dat hun doel. Als ze maar eeuwig leven hebben, dan is het goed. Maar dat is niet het doel. Dat is namelijk niet het einde van het verhaal. In andere zin moet ik zelfs zeggen, het is zelfs het begin van het verhaal. Want we ontvangen eeuwig leven door wedergeboorte. Dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin. Het begin van een ontwikkeling. Dat begrijp je toch, hè? Het doel is niet eeuwig leven. Eeuwig leven ontvangen is het middel, het middel, naar het doel. Het doel is namelijk dat wij de Heer zouden dienen. Daartoe zijn wij van nature alle onbekwaam en afgeweken en onnut geworden, Romeinen 3. Zodat wij eerst bekwaam zouden gemaakt worden om de Heer te dienen en dus om dienaren Gods, meer specifiek, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinthe 3. En wij worden bekwaam gemaakt om dienaren Gods en dienaren van het nieuwe verbond te zijn door onze wedergeboorte en dus doordat wij eeuwig leven ontvangen. Nou, zolang wij als zondige mens God niet dienen, hebben we met Satan totaal niets van doen. Daar merken we niks van, dat is ook logisch ook, want we zijn gewoon zijn personeel. En anders niks. En voor de rest vermoedelijk onbelangrijk. Moeilijker wordt het als we het evangelie horen. Want dan staan we op het punt, wellicht, om wedergeboren te worden en bekwaam gemaakt te worden tot de dienst aan God. Op dat moment krijgen we met de duivel te maken. En die werkt vermoedelijk in ons en door ons en via mijn schoonmoeder. De uwe dan. Want ik moet het toch even weer recht trekken, broeder. Ik kan niemand voortrekken, dus ik moet nou weer even iets lelijk zeggen. Laten we zeggen, maar via de familie bedoel ik dan altijd. Dat is de gang van zaken. En dan nog. Als een mens wedergeboren is, dan denken sommigen dat ze daarmee ontrukt zijn aan de macht van Satan. Nou, dat is dus niet waar. Dat is echt niet waar. Want kijk, voordat u wedergeboren was, stond vast dat u dood zou gaan. Sowieso. En ook dat u God niet zou dienen. En op het moment dat u wedergeboren bent, staat vast dat u dood zult gaan, naar de oude mens. En als het niet verder komt dan alleen wedergeboorte, dan staat vast dat u ook God niet zult dienen. En dat is dus precies hetzelfde. Dan komt u wellicht in de hemel in de toekomst. Dat is ook zo, dat is zeker. Maar niettemin, u hebt God niet gediend, terwijl toch de bedoeling was dat u God zou dienen. Zodat wij in de praktijk pas concreet en in alle hevigheid tegen de duivel oplopen, nadat wij tot geloof gekomen zijn. En niet omdat wij tot geloof gekomen zijn, maar omdat wij vervolgens de Heer willen dienen. En daarom ben ik van mening, ook uit de praktijk, maar dat kan ik natuurlijk toch niet argumenteren. En dat doet er ook niet toe, dus toch geen bijbelstudie meer. Maar daarom ben ik van mening dat in de praktijk de duivel kennelijk actiever is om wedergeboren mensen te verhinderen om in de praktijk God te dienen in hun leven, dan dat hij actief is om de prediking van het evangelie tegen te houden. Begrijp je nou wat ik zeg? In elk geval, om het dan nog iets eenvoudiger te maken, maar het verhaal komt toch hetzelfde neer. Wij komen op een bepaald moment tot geloof. Dat is zo, daar kan je onderuit kletsen, maar het is nou eenmaal zo. Op een gegeven moment nemen wij de beslissing om te leven vanuit het woord Gods. Om dat voor waar te houden, om daar ons vertrouwen op te stellen enzovoort. Dus één keer. En op hetzelfde moment worden we wedergeboren. Dat we ons dat tijdstip niet herinneren, doet daar niks aan af. Er zijn wel meer dingen die we ons niet herinneren. De meeste van ons herinneren zich trouwens gewoonlijk erg goed. Zelfs ik, al ben ik met die dingen grootgebracht. Nou, hoe dat ook zij, dat is maar één keer. En dat is maar één stap. En dat is ook niet zo moeilijk om in een onbewaakt ogenblik zo'n stap te doen. Onbewaakt door de duivel bedoel ik. Maar daarna hebben we de rest van ons leven, alle andere stappen die we in het leven doen, de grote en de kleintjes, hebben we met de tegenstander te maken. Dat meen ik 100%. Want daar waar wij ons beschikbaar stellen voor de dienst aan de Heer, zal hij proberen, de tegenstander, om ons tegen te houden. En dat is dag in dag uit gewoon. Dat went hoor. Dus het valt wel mee, schrik er nou maar niet van. Maar het advies wat ik in dat verband altijd geef, is dat je dus nooit water bij de wijn moet doen. Never. Als je het één keer doet, doe je het daarna weer een keer en weer een keer. En waarschijnlijk ook steeds meer. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dus daarom zeg ik, je dient de Heer en dat doe je bewust. En daar moet je nooit concessies bij doen, geen enkele. Daarna zijn er natuurlijk altijd mensen die hebben een ingewikkeld probleem. En die dan vragen, hoe zou jij dit dan doen? Enzovoort. En dan zeg ik, ja, als het mijn probleem was, dan zou ik een beslissing nemen. Maar zolang het uw probleem is, zoek het zelf maar uit. En theoretisch problemen maken heeft natuurlijk ook geen zin. Maar waar het om gaat is niet alleen dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus. Waar het om gaat is dat we daarna uit geloof leven. En dus trouw blijven. En trouw, ik zeg het nog een keer, trouw en geloof is in de Bijbel volstrekt hetzelfde. Het is namelijk hetzelfde woord. In de meeste talen trouwens. En één keer komen we tot geloof, dat wil zeggen, wij aanvaarden dat woord Gods en wij zouden daar trouw aan blijven. Wij zouden namelijk blijven in de waarheid. Wij zouden vasthouden aan deze Bijbelse beginselen. Wij zouden trouwelijk doen met het woord uit 3 Johannes vers 5. Dus dat is de gedachtegang. En daar waar wij trouw zijn, daar waar wij geen concessies doen, daar worden we tamelijk immuun voor de tegenstander. Dat is zo. is de kans groot dat ze om ons heen vallen bij bosjes. Ja.
Ja, dat mag niet hoor.
Die kans is vrij groot, maar niettemin. Maar het is wel waar het om gaat. En het voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Deed nooit concessies. Maakte zich dus ook geen vrienden. Wel discipelen, overigens. En van enkele daarvan was het ook niet helemaal zeker, zal ik maar zeggen. He? We waren niet allemaal even betrouwbaar, bedoel ik maar. Maar niettemin, dat is wel waar het om gaat. En dat is de strekking van deze brief. Men zou de Heer dienen daarin geen concessies doen. En het hele punt is dat als wij, bij wijze van spreken, in een plaatselijke gemeente, lid zijn van de kerkenraad, ik noem maar wat, hè, dan draag je gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is prachtig. Ik heb er ook niks tegen, al denkt iedereen dat. Maar dat is echt niet waar. Ik heb er niks tegen. Maar het hele punt is, als dat de manier is waarop je de Heer wil dienen, en jij persoonlijk bent 100% trouw aan de Heer, dan pakt de duivel wel andere leden van dezelfde kerkenraad, zal ik maar zeggen. Dan heb je het gegooi in de glazen. En waar dit soort zaken gewoonlijk op democratische wijze beslist worden, trek je dus precies aan het kortste eind. En zolang je dan trouw bent aan die plaatselijke gemeente en aan je positie binnen zo'n kerkenraad en dus aan de democratische beginselen volgens welke zo'n bestuur werkt, ben je volstrekt geneutraliseerd door de tegenstander. Alleen voor de buitenwereld ziet het eruit alsof je actieve gelovige bent, trouw bent aan de Heer enzovoorts. In de praktijk heeft de tegenstander je lang te pakken, want je kunt niks meer. Begrijp je toch of niet? En nou zeg ik niet, dus zorg dat je daar niet in verzeild raakt. Ik probeer alleen te zeggen, zorg dat je zelf trouw blijft aan de Heer. En je persoonlijke bediening praktiseert, wat het maar wezen mag, want dat weet ik ook niet. Maar dat de Heer werkt via besturen en via democratische beginselen en via meeste stemmen gelden, dat kun je rustig vergeten. Als zo zou werken, dan komt het Koninkrijk van Christus nooit openbaar. En dan zal de Heer nooit zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem enzovoorts. Nou ja, dan zou hij ook nooit voor ons gestorven zijn, laat staan opgewekt. Zo zit het toch? Gelovigen zijn per definitie een minderheid. Een gelovig overblijfsel. En trouwe gelovigen zijn binnen de gemeenschap van gelovigen ook per definitie een overblijfsel. Begrijp je dat? Want ik kan wel zeggen, ja, wij gelovigen zijn trouw aan de Heer. Maar vergis u niet, het werk des Heeren wordt in de praktijk gedragen door slechts enkelingen. Die vervolgens weer ondersteund worden door een bredere basis. Daar gaat het hier in deze brief dus ook over, enzovoorts. Maar het zijn altijd enkelingen die het voortouw moeten nemen, enzovoorts. Dus zo werkt dat nou eenmaal. En als wij dus onze verantwoordelijkheid willen dragen, de Heer willen dienen, zouden we ons deze dingen bewust moeten zijn. Dat dat niet gebeurt in een groot samenwerkingsverband of iets dergelijks. Want daar, dat is kwetsbaar, u weet het. Dus het verhaal van de ketting die zo sterk is als zijn zwakste schakel. En hoe sterke schakel wij ook zijn, als we een schakel zijn in zo'n ketting, dan betekent die ene sterke schakel niks. En als we van zo'n ketting in zo'n ketting een schakel zijn, betekent het ook dat we meteen beperkt zijn geworden. En dat is maar waar het om gaat, dat is wat de tegenstander in de praktijk wil. Nou heb ik het toch netjes verteld, dacht ik. Maar dat is wel wat gebeurd hoor. Een bekend gegeven, mensen die actief zijn, mensen die visie hebben om eens een cliché te gebruiken enzovoort, die worden binnen de kortste keren in allerlei zaken betrokken die met hun werk eigenlijk niks van doen hebben. Het komt op en af, ze worden erin gesleept enzovoort en ze worden geneutraliseerd. En ze komen aan het werk des Heren vervolgens niet meer toe en houden ze bezig met allerlei organisatorische, maatschappelijke en vooral financiële, want dat zijn heel belangrijke zaken, hè? Financiële zaken enzovoorts. En zo gaat dat. Toch? Ik heb eens iemand gekend, en die ken ik nog trouwens, ik mag het misschien niet vertellen, maar ik heb eens iemand gekend die werkte voor het leger des Heils. Hè? Nee, hij is kapitein, want de voorganger van de plaatselijke gemeente heet daar een kapitein. Weet je veel? In het leger des Heils. Ik wil niks lelijks over het leger des Heils zeggen, maar hij zei mij, Kijk, die plaatselijke gemeente brengt net genoeg geld op, of eigenlijk nog niet eens, om de verwarming van de zaal te betalen. En de rest van mijn tijd ben ik dus bezig om geld in te zamelen. Te collecteren langs de huizen. Van wildvreemden. Van degenen die buiten zijn, zelfs van ongelovigen, uiteraard. Enzovoort. Dus het grootste deel van de tijd ben ik bezig met fundraising, heet zoiets. Dat is een mooie naam voor. Dat klinkt het niet zo beroerd. Dat is een ander woord voor bedelen, dat weet je toch, hè? Maar als je fundraiser bent, dan ben je goed. Nou heb ik niks tegen fundraising, maar het punt is gewoon dat degene die met het woord zou dienen, juist dat niet zou doen. Dat is bijbels namelijk. En waar het erop uitdraait, dat als je dienstknecht bent van de Heer, en dat je dienaar zou zijn des heiligen evangeliums, want zo heet dat ongeveer, zo heette dat vroeger althans, dan moet je nergens anders in betrokken zijn dan daarmee, dan daarin. En als het gaat om maatschappelijke en sociale zaken van de gelovigen onderling, wel, u weet net zo goed als ik dat in de tijd in handelingen, wat was het, 7 geloof ik, dat er andere mensen voor worden aangesteld. Opdat de discipelen, dan wel de apostelen, daar niet in betrokken zouden raken. Dus zo zit het nou eenmaal. Want al deze dingen, hoe goed ze ook zijn, hebben maar één doel, om de prediking van het woord tegen te houden. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En vele gelovigen vallen hun plaatselijke voorganger zozeer lastig, dat hij daardoor niet meer aan de prediking van het woord toekomt. En op die wijze laten zich door de duivel gebruiken. Denk er maar eens over na. Zo, dat is wat er in de praktijk gebeurt. En wat er overblijft, is alleen maar organisatie in de praktijk, zonder wezenlijke inhoud. En onze broeder heeft het, geloof ik, er straks in zijn gebed nog even genoemd, dat soort verschijnselen. Maar het is zo, allerlei activiteiten die niet tot doel hebben de verspreiding van het woord, maar die eigenlijk, misschien niet bewust, maar de duivel is sterk hoor, maar die eigenlijk dus ten doel hebben om de prediking van het woord tegen te houden. En daar waar men zich richt op de ontwikkeling van een plaatselijke organisatie, of de opbouw van een plaatselijke gemeente, met plaatselijk erbij, hè, waar men zich richt op de opbouw van een plaatselijke gemeente, kan het wel eens wezen, nou, het is in de meeste gevallen zo, dat het ten koste gaat van gewoon de prediking van het woord Gods. Maar in de praktijk is er maar één methode waardoor het woord Gods wordt, waardoor de gemeente Gods wordt opgebouwd, dat is door het woord. En dat zou dus gebeuren. En daarna zou de Heer het werk doen. Het levende woord brengt leven. En brengt dus gemeenschap. Dat is het woord, wat het woord per definitie doet. En het woord zelf zou de gemeente opbouwen. Zou oprechte gelovigen bij elkaar brengen. Datzelfde woord trouwens zou ervoor zorgen dat onoprechte gelovigen vanzelf verdwijnen. Die hoef je er niet uit te trappen. Sorry. Schoppen wilde ik zeggen. Ik denk, nee, dat is niet een net woord. Dus dan zeg ik trappen. Maar ja, je kan wel zien dat ik niet gestudeerd heb, zuster. Hè? Weinig parlementaire termen. Schoonzuster bedoel. Maar vooruit. Maar dat is nergens voor nodig als de mensen er niet bij horen, omdat ze geen liefde hebben voor de Heer en het woord, hoewel ze wedergeboren zijn, verdwijnen ze gewoonlijk vanzelf. Ja, nadat wij ze eerst hebben leren verdragen. Maar dat is nuttig voor ons. Ja, dat is waar. Ik meen dat. Als we dat geleerd hebben, kunnen ze vertrekken, zodat ze nog bijdragen, notabene, aan onze geestelijke opbouw zelf. Hè? En de verandering van ons denken, en de verandering van ons gemoed en gezindheid, enzovoort. Dat is een volstrekt bijbelse zaak. Dus laten we ook van deze dingen hier in deze brief niet schrikken. Ze hebben allemaal hun functie. Maar we zouden weten hoe zoiets in elkaar steekt. En u begrijpt langzamerhand waarom nooit gepreekt wordt op zondag uit de derde brief van Johannes. Hè? Toch? Want we worden geconfronteerd met alles wat er gewoonlijk in de plaatselijke gemeenschap misgaat. En dat willen we liever niet weten. Maar goed. De apostel zegt vervolgens in vers 11: geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Laat je niet door het kwade overwinnen. Eventueel overwin het kwade door het goede, maar dat is Romeinen 12. Volg het kwade niet na, maar volg het goede na. En die goed doet is uit God. Je merkt de terminologie van Johannes. Hè? Maar die kwaad doet heeft God niet gezien. Dat wil zeggen, die leeft niet in gemeenschap met God, uiteraard. Nou, dus gewoon individueel trouw blijven aan de Heer. En net zo goed als dat wij geacht worden volgens evangelische clichés tot een persoonlijk geloof te komen in de Heer Jezus, zo zouden wij als gelovigen vanuit een persoonlijk geloof in diezelfde Heer Jezus Christus wandelen. Met de nadruk dus nu op persoonlijk. Het is onze individuele verantwoordelijkheid. Dan begrijp je me goed. Het feit dat mensen macht kunnen uitoefenen over een plaatselijke gemeenschap komt gewoon omdat er zoveel gelovigen zijn die graag hun verantwoording afschuiven aan een ander. En dus aan een predikant. Zo werkt dat. En waar wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid afschuiven op een ander, heeft die ander dus vervolgens macht over ons. Zo zit dat. En daarmee zijn onze levens geneutraliseerd. Zo werkt zoiets. Dus het goed beschouwd. Als je daar lang over nadenkt. Ik weet niet of ik dat nog op een band zet. Maar als je daar lang over nadenkt. Dan begrijp je natuurlijk waarom juist voorgangers of predikanten door de duivel gepakt worden. Maar als die voorganger gepakt wordt, heeft de gemeente meteen niet in de gaten hoor. Dat kan jaren duren en soms merken ze het nooit. Maar een hele gemeente, met de beste bedoelingen, wordt via één voorganger compleet geneutraliseerd. Dat wil zeggen, onschadelijk gemaakt. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En zelfs hele internationale kerkgenootschappen worden zo ten val gebracht. Daar komt het ongeveer op neer. Gedomineerd, ja. Maar de meest dominerende figuur in deze oude schepping is de Satan. Praktisch gesproken. Theoretisch, officieel. Christus is de hoogste. Maar in de praktijk wordt de hele schepping gedomineerd nog steeds door Satan. Ja, dat is het woord, ja. Nou, laat maar zitten. Goed. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van alle en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook. En gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Dus deze Demetrius zal waarschijnlijk ook de prooi geworden zijn, slachtoffer geworden zijn van dezezelfde Diotrefes. Daar komt het op neer. Hè? Stond trouwens dit meervoud in vers 10. Diotrefes ontvangt zelf de broeders niet en verhindert degenen, meervoud, die het willen doen. Nou, in ieder geval, de ene is Gaius, de ander zal dus deze Demetrius geweest zijn.